na het zingen van dit vers lezen wij Jesaja 50.
Alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw lieden moeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn, dat haar vis stinkt omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere, heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechter tijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik hoor, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere, heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere, helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Ziet, de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouden. De mot zal hen eten. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Ziet gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgoot, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen.
Deze laatste lijdenszondag wordt Gods woord verkondigd vanuit Jesaja 50. En daarvan vers 8 en vers 9. Jesaja 50 vers 8 en 9, daar spreekt de knecht van de Heere. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Ziet, de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouden. De mot zal ze eten. Tot zover. Deze woorden worden verkondigd onder het thema door de lijdende Christus uitgedaagd. Door de lijdende Christus uitgedaagd. Allereerst om hem te overtuigen van zijn schuld. Om hem te overtuigen van zijn schuld. In de tweede plaats om door zijn vader overtuigd te worden van Christus' onschuld. Dus om door zijn vader overtuigd te worden van Christus' onschuld. En als laatste om hem te belijden onze schuld, uw en mijn schuld. Dus als laatste om hem te belijden uw en mijn schuld. In de achterliggende dagen, gemeente, werd duidelijk dat alle omstandigheden, maatregelen die getroffen zijn, ook ons rechtssysteem in het hart raken. Bijna alle rechtszaken zijn stilgelegd. En terecht kwam er een roep vanuit de orde van de advocaten, als ook vanuit de verschillende rechtbanken, om toch binnen bepaalde omstandigheden, met het treffen van de nodige maatregelen, ook weer de rechtszaken en de rechtsgang de voortgang te laten vinden, dat is ook nodig. Nodig om in onze samenleving orde, recht en structuur te bewaren, te voorkomen dat ook op dat terrein niet alles ontricht raakt. We zien het, de hele situatie raakt onze samenleving in alle geledingen en op alle terreinen. Vanmorgen worden wij in Jesaja 50 ook voor een rechter gedaagd. En die rechter is de lijdende Christus. Hij daagt ons voor hem. De woorden van Jesaja 50 vers 8 en 9 staan in het zogenaamde derde knechtslied. In het Bijbelboek Jesaja, vooral vanaf hoofdstuk 40, zijn er van die momenten waarin je als het ware met de handen kunt tasten dat hier de beloofde Messias, de Christus der Schriften, aan het woord is. Op een hele indrukwekkende wijze verwoordt hij vaak al zijn naderend lijden en sterven. Vorige week zagen we trouwens dat de profeet Jesaja ook meer dan eens met het oog op het lijden van de Messias, Jezus Christus, op een concrete manier verwoordt wat er met hem zal gaan gebeuren. Terwijl Jesaja lang voor Christus geboorte al was gestorven. We zagen dat toen in hoofdstuk 53, het bekende hoofdstuk, dat begint met de woorden als een lam. Als een lam werd hij te slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders. Die woorden van vers 7 stonden vorige week centraal. Maar nu in dit gedeelte een ander moment uit het leven van de Heer Jezus Christus, waarin hij zelf al vooruitblikkend verkondigt hoe hij persoonlijk in zijn lijden en in zijn sterven zal gaan staan. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, gemeente, dat dit moment in de schrift, denk ik, best wel een blinde vlek is in het leven van verschillende onder ons, als ook in het leven van hen die de Heere mogen vrezen. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. Als wij in de lijdenstijd ons bevinden, dan concentreren we ons op het verschrikkelijke, smadelijke lijden dat de Heere Jezus Christus werd aangedaan door ons, mensen om hem heen. We zien hem gaan als de man van smarten door de straten van Jeruzalem. En met ontzetting kijken wij toe wat er plaatsvindt in de zaal van Caiaphas en voor het paleis van Pilatus. En wij worden stil van schrik, maar ook van schaamte als het lijdensevangelie ons brengt bij Golgotha. En we voor onze ogen zien gebeuren wat wij hem door onze zonde hebben aangedaan. Hoe hij daar vernederd, gesmaad wordt op zoveel verschillende manieren en ook op verschillende momenten. En het vervult ons met verbijstering als de Heer Jezus omhuld wordt met de drieurige duisternis en we in die inktzwarte nacht opeens die stem horen klinken: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wij hebben hem dat aangedaan. En zo kijken wij ook vaak naar de lijdende zaligmaker. In de lijdenstijd kijken we ook vaak naar de lijdende zaligmaker vanuit God. Hoe God, de Vader in het bijzonder, omgaat met zijn Zoon. Hij brengt zijn Zoon op Golgotha. En in de weg van gehoorzaamheid zien we hoe de Zoon zijn leven legt in de handen van zijn Vader. En dat ook op een hele ontroerende wijze beleidt wanneer hij vlak voordat hij laatste adem uitblaast zijn Vader heel direct aanspreekt met de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wij zien ook hoe de Heer Jezus op Golgotha verbrijzeld wordt onder het recht van zijn Vader. En daardoor zijn leven opoffert als een rantsoen, als een losprijs voor velen, om zijn volk en zijn kinderen vrij te kopen en hen ook als een bruid straks voor te stellen voor zijn Vader, gekocht, verworven, geheiligd en betaald door de bruidegom, door hun bruidegom, de Heere Jezus Christus. Maar hier, in dit gedeelte, zien we hoe Christus zelf zijn lijden beleeft. Hoe hij zijn lijden ervaart. En wat er omgaat in zijn hart. Als hij voetstappen zet op het lijdenspad dat leidt naar Golgotha. En we ontmoeten in dit gedeelte, gemeente, geen slachtoffer. Geen zielige man. Geen man die murr geslagen is. die op enig moment niets anders meer kan en niets anders meer wil dan sterven om uit zijn lijden verlost te worden. En juist in dit gedeelte dat voor ons ligt opengeslagen, ontmoeten we Christus die zelfverzekerd, vastberaden zijn weg gaat naar Golgotha en daarin zich door niets en niemand laat afleiden. Hij is zeker van zijn zaak, van Gods zaak, van Gods bijstand, maar hij is ook zeker van zichzelf. En dat kunnen u en ik niet zeggen, wanneer wij met lijden en sterven worden geconfronteerd. Wat voor onzekerheid en wat voor angst roept dat op, ook nu in deze periode. Wij zijn soms bang, angstig en onzeker. En wij volgen het nieuws nauwlettend. Niet alleen om onze betrokkenheid te tonen bij wat er gebeurt in deze wereld, in deze samenleving en in onze directe omgeving, maar ook om in de gaten te houden of de ziekte ons en de onze niet raakt en treft. En hoe wij kunnen voorkomen dat we ziek worden. Achter heel veel gedachten en handelingen van ons, en ik schaam mezelf erbij in, schuilt veel onzekerheid en angst. Misschien nog niet eens angst voor onszelf, maar wel voor degene die dicht bij ons hart staan. Maar hier in dit gedeelte, in Jesaja 50, ontmoeten wij geen bange man. Geen angstige man. Geen onzekere man. Maar een zelfverzekerd persoon. Het komt vooral tot uitdrukking ook in de versen die voor ons vanmorgen liggen opengeslagen. Ik wil die versen nog één keer met u lezen en u wijzend op de drie vragen die hij u en mij stelt. Als hij aan het woord is, vers 8, dan zegt hij het volgende. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Dat is eigenlijk een vraag waarin het antwoord al ligt opgesloten. Een vraag die eigenlijk duidelijk maakt dat er niemand is, de man van smarten, de Heere Jezus Christus stelt deze vraag, maar hij verwacht niemand die naar voren zou komen om met hem te twisten, om hem te belasten, om hem te beschuldigen, om op grond van feiten aan te tonen dat zijn lijden en sterven ook terecht is. En vandaar dat hij ook direct erop laat volgen. Laat ons tezamen staan. Ik vertaal het misschien een beetje vrij, maar de betrekking van die woorden is, nou kom dan ook maar. Breng je beschuldigingen dan maar in. En ik weet bij voorbaat al dat ze geen stand zullen houden. De tweede vraag die jij stelt, wie heeft een rechtszaak tegen mij? Wie wil mij voor de rechter slepen? Omdat hij ervan overtuigd is dat ik een misdadiger, een zondaar, of een crimineel ben. Dat ik me beschuldigd heb aan het recht, aan de wet, aan de wetten van Israël. En opnieuw klinken daar die zelfverzekerde woorden, hij komen herwaarts tot mij. Met andere woorden, laat hij dan ook maar komen. En we zullen zien voor de rechter dat de beschuldigingen geen stand zullen houden. De derde en de laatste vraag die Jezus dan Christus stelt in vers 9, ziet de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Wie brengt zometeen zo beschuldiging in? Dat het terecht is dat ik niet alleen veroordeeld zal worden voor de aardse rechter, maar ook veroordeeld zal worden voor de hemelse rechter. Een aardse rechter kan ons een straf opleggen. De hemelse rechter kan ons straffen. Voor eeuwig straffen. Dat klinkt door in die derde en die laatste vraag. Wat geen aardse rechter kan. Iemand, ik zeg het met schroom en met alle voorzichtigheid, iemand sturen naar de eeuwige verdoemenis. Dat kan de hemelse rechter wel. Als we deze drie vragen gemeenten op onszelf laten inwerken, dan zien we eigenlijk in die drie verschillende vragen ook het patroon zich aftekenen wat er zich afspeelt rondom het lijden van de zaligmaker. Waren er niet mensen die hem belasterden? Ik denk even aan dat moment in de zaal van Caiaphas. Als na een nacht van onderzoeken, van ondervragen, het Sanhedrin er nog niet uit is, ja, hun vonnis staat vast. En ze wisten bij voorbaat al wat er met deze man zou moeten gebeuren. Hij moest veroordeeld, terechtgesteld worden. Maar als na een nacht van onderzoek en nog steeds geen getuigen zijn opgekomen dagen die met steekhoudende argumenten, met vaste feiten aan kunnen tonen dat Jezus uit Nazareth ook echt terecht naar Gods wet veroordeeld moet worden, dan staan er op enig moment, zo vermelden de evangelisten, valse getuigen op, die hem belasteren. En op grond van de laster wordt hij uiteindelijk veroordeeld. Zo onderbouwt het Sanhedrin Jezus' vonnis. En dat niet alleen. Als het Sanhedrin dan met deze woorden gesproken heeft, ze hebben hem belasterd. Dan kijk ik even met u naar de tweede vraag. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Dan is het Caiaphas die naar voren komt en op Jezus, op de man afvraagt of hij daar iets tegen in heeft te brengen. Maar hij zwijgt. Hij zwijgt op dat moment. Maar als Caiaphas doorvraagt naar zijn achtergrond, naar zijn identiteit, wie bent u eigenlijk, bent u de Zoon van God, dan spreekt hij, bevestigend, inderdaad, hij is de Zoon van God. En dan volgt het orde van het Sanhedrin, namelijk dat deze man Gods lasterlijke taal heeft gesproken. En dat betekent naar het oordeel van het Sanhedrin, en ze weten zich, zo denken ze, gesteund door de wet van Mozes, dat deze man geen gevangenisstraf waardig is, maar de doodstraf. En niet zomaar een doodstraf, maar de kruisdood. We hebben het al meer dan eens tegen elkaar gezegd, gemeente. Als die woorden scanderend klinken voor het paleis van Pilatus, kruist hem, dan klinkt daar niet alleen in door dat deze man terechtgesteld moet worden met een verschrikkelijke straf. Maar in die woorden die dan klinken tegen de muren van het paleis van Pilatus op, kruist hem, klinken de woorden naar de hel met hem, naar de verdoemenis met hem. Ik trek even een paar lijnen, gemeente. Allereerst wil ik u wijzen op de machtige werking van de profetische geest, de Heilige Geest. Deze woorden zijn opgetekend in het Bijbelboek Jesaja, geschreven ruim 600 jaar voor Jezus lijden en sterven. En in deze drie vragen zien we de vragen terugkomen in de avond en nacht voorafgaande aan het lijden en sterven van de zaligmaker. Twist en laster. Een rechtszaak bij Caiaphas en de woorden kruist hem naar de verdoemenis met hem. Bij Pilatus. Het is de Heilige Geest die dit inzicht geeft aan Jesaja. En daardoor ontvouwt op de bladzijde van Gods woord, stap voor stap, wat er besloten is in de stille raad des vredes. Het pad dat leidt naar Golgotha werd uitgetekend in de eeuwigheid. En langzaam maar zeker in de voortgang van de schrift ontvouwt voor ons mensen. Wat is God, en in dit geval God de Heilige Geest, machtig en wijs, maar ook ontroerend schoon, als ik het zo mag zeggen, om op deze aangrijpende woorden, met deze aangrijpende woorden, Jezus lijden en sterven al profetisch aan te kondigen. Maar ik haast me om dan ook de tweede lijn te zeggen. Wij hebben dus ook gezondigd tegen beter weten in. Dit stond 600 jaar voor Jezus lijden en sterf als zwart op wit. En dit boekrol Jesaja werd bewaard in Jeruzalem. Was bekend bij de schriftgeleerden en fariseeën. Zij kenden de schrift en tegen beter weten in handelden zij tegen dit woord in. Met Jezus uit Nazareth. Je kon ons als het ware van de muren aflezen in de zaal van Caiaphas. En de mensen in het Sanhedrin hadden hun Bijbeltje in hun binnenzak, ook Jesaja. En toch handelden zij zo, zoals zij gehandeld hebben. Wat is een mens blind als hij Gods geest mist. Dat bent u en ik ook, ook na ontvangen genade. Als wij de Heilige Geest, die ons verlichte ogen des verstands moet geven en wil geven, missen. En wat denken wij dan in onze eigen waan veel te kunnen zeggen en veel te kunnen doen, desnoods met een beroep op de Bijbel, wat uiteindelijk strijdt met wat er in Gods woord staat. Dit moet ons gemeente voor God verootmoedigen en ons afhankelijk maken van Hem. Hoe kunnen wij de schriften verstaan, ook in deze lijdenstijd, als wij daarin niet geleid worden door de geest van Christus, die alleen kan ons in alle waarheid leiden. En die alleen kan ons ook zicht geven op de boodschap die God tot ons wilt zeggen. Maar de derde lijn. Waar haalt Jezus met eerbied gesproken zijn zelfverzekerdheid vandaan? Hoe komt het dat hij zijn aangezicht richt naar Jeruzalem? Waarmee de evangelist wil zeggen dat hij vastberaden is. En dat niemand hem ook meer tegen kan houden. Zelfs een Petrus niet, die letterlijk voor hem gaat staan. Tussen Jezus en het kruis in Jeruzalem in. En hem tegen wil houden. En Jezus hem terecht wijst. Met die scherpe woorden. Ga achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Hoe kan het dat de Heer Jezus zich niet laat tegenhouden. Door alles wat er onderweg naar het kruis gebeurt. En dat hij ook op het moment dat hij gevangen wordt genomen door de Romeinse soldaten, toch als gevangene de leiding blijft houden. Al worden ze handen gebonden, ze kunnen Jezus' wil niet binden, niet aan banden leggen. Wel, in dit gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt opengeslagen, worden drie redenen ons aangereikt om uit te leggen waarom Jezus Christus zelfverzekerd, zelfbewust, zonder onzekerheid, zonder angst, zijn lijden tegemoet gaat. De eerste reden die de profeet ons geeft, en ik wil even met u daarvoor kijken naar het gedeelte dat we samen gelezen hebben, is dat hij daartoe door God geroepen is. Dat staat in vers 4, kijkt u maar mee. Er staat: de Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik weten met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hoor, gelijk die geleerd worden. Met deze beeldende woorden legt de profeet uit dat Christus, de knecht des Heren, een tong der geleerden, een welbespraakte tong ontvangen heeft. Hij heeft de woorden niet van zichzelf, maar gezalfd door de Heilige Geest spreekt hij de woorden van zijn Vader. En horen we dat ook niet terugkomen tijdens Jezus' leven zelf. Ik denk vooral aan het evangelie voor Johannes. Hoe de evangelist dat voortdurend benadrukt dat Jezus niet zijn eigen wil doet, maar in gehoorzaamheid van zijn Vader leeft. En dat de woorden die hij verkondigt niet zijn woorden zijn, maar de woorden van zijn Vader. Wel, hier in Jesaja wordt dat al voorzegd. En dat is een van de voedingsbodem, om het zomaar te zeggen, waaruit de Heere Jezus die zelfverzekerdheid, die vaste overtuiging put. Hij spreekt niet zijn eigen woord. Hij staat in dienst van zijn Vader. En alle woorden die hij spreekt, zijn de woorden van zijn Vader. Vandaar, en dat is het tweede waarop de Heere Jezus, waarop Jesaja wijst, om uit te leggen waarom Christus zo zelfverzekerd is. Vandaar is ook hij gericht op zijn Vader. Het slot van vers 4 en de woorden van vers 5. Daar staat: hij wekt de Heere Heere, wekt mij, knecht van de Heere, elke morgen. Hij wekt mij de oren. Dat betekent: hij laat mijn oor vanaf het begin van de dag helemaal afstemmen op hem. Dat ik hoor gelijk die geleerd worden. Hij wil dus leerling zijn van zijn Vader. En al lerend de wil van zijn Vader, wandelen op de weg van zijn Vader. De Heere, Heere heeft mij de oren geopend. Ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn wangen degene die mij het haar, betekent het haar van mijn baard, uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. In deze woorden beleidt de knecht, de Heere Jezus Christus, dat hij in gehoorzaamheid zich totaal afhankelijk weet van zijn Vader. En dat hij vanaf het begin van de dag tot en met het einde van de dag alleen maar wil doen de wil van zijn Vader. Trouwens, was dat ook niet Jezus' belijdenis? Toen zijn discipelen hem overvielen in het Samaritaanse gebied. Ze waren erop uitgestuurd om even boodschappen te doen in een naburige winkel. En toen ze terugkwamen, zagen ze hem zitten, sprekend met de Samaritaanse vrouw. En tot hun grote verbazing kwamen ze erachter dat de honger en de dorst van de zaligmaker al gestild waren. Ze stonden daar met volle boodschaptassen, maar die bleken achteraf niet nodig te zijn. Hoe kwam dat? Wel, mijn spijs is dat ik doe de wil van mijn hemelse Vader, zo zei Christus. En door deze zondares uit het Samaritaanse gebied te laten drinken van de wateren des levens om niet, was Christus verzadigd met middelaarsvreugd. Hij verblijde zich als zaligmaker toen deze vrouw met blijdschap terug in haar hart terugkeerde naar haar woning. Hij wilde niets anders doen dan de wil van zijn Vader. Hij sprak de woorden van zijn Vader. Zijn hart was afgestemd op zijn Vader. En in die wetenschap wandelde hij ook op de weg van zijn Vader. Juist de weg, vers 6, waarin hij zijn rug moest geven. Vernederd, versmaad, bespot, belachen werd door mensen om hem heen. Iedere klap op het gezicht van de zaligmaker was voor Jezus een bevestiging dat hij de wil deed van zijn Vader. Toen zijn rug werd opengeploegd, klonken de woorden van Jesaja 50, vers 6. Ik geef mijn rug. En door het vervullen van deze woorden werd Christus er nog meer van overtuigd dat hij als leerling wandelde in de weg van zijn Vader. En dat geeft hem een zelfverzekerd gevoel, om het maar menselijke wijs uit te drukken. En dat versterkt hem in zijn overtuiging dat hij niets anders doet dan de wil van zijn Vader. En vandaar, en dan zitten we aan het slot van het eerste punt, die drie uitdagende vraag. Vanuit deze houding, wetend dat hij alleen maar doet de wil van zijn Vader, komt deze lijdende Christus tot u en mij en daagt u, jou en mij uit om onze laster, om onze beschuldigingen, om onze tegenwerpingen, om onze verontschuldigingen neer te leggen voor zijn voeten in een poging om onszelf te rechtvaardigen. Ik trek drie lijnen en dan maken we de stap naar het tweede punt. In de eerste plaats wil ik u en jou uitdagen, die Christus niet kent, om voor hem te komen staan. En al uw bedenkingen, uw verontschuldigingen, uw smoesjes, uw zelfrechtvaardiging in te brengen bij hem. Bij hem, deze lijdende man, die zijn rug gaf om opengeploegd te worden. Die bespot werd, uitgelachen werd, uitgejouwd werd. En zo ging door de straten van Jeruzalem op weg naar Golgotha. Naar de plaats waar u, jij en ik verdoemd moeten worden. Daarnaar ging hij. Wat voor beschuldigingen heeft u in te brengen tegen hem? Let wel, als uw beschuldigingen geen stand houden, dan staat u schuldig, want u belast het Christus. Is dat ook niet het godonterende karakter van het ongeloof waaruit u leeft? Ongeloof is niet neutraal blijven. Ongeloof is niet afstand houden. Nee, als het evangelie zich vanmorgen opdringt aan u om uw hart te overweldigen met eenzijdige zondaarsliefde, dan is het of buigen voor het woord of het verwerpen van het woord. En als ik even met u terugkijk, in die achterliggende jaren, hoeveel keer heeft u het lijdensevangelie al niet horen verkondigd? Hoeveel keer heeft u deze lijdende man van smarten niet van u afgestoten? Misschien heel voorzichtig, bescheiden, vriendelijk, misschien heel bruut en onverschillig. Maar u deed dat tegen hem. Hoe denkt u met uw verontschuldigingen straks voor God overeind te blijven staan? Hoe denkt u straks met uw verontschuldigingen het lam te kunnen ontmoeten? U beschuldigde en belasterde hem. Geen dominee, geen ouderling, maar het lam. Het lam dat zijn leven als een rantsoen gaf voor velen. En dat in de prediking van het evangelie ook zichzelf aanbood in liefde aan u. Nou zegt het lam, kom maar. Twist. Breng uw rechtszaak maar in. En verdoem mij maar. Ik zeg het met heilige ironie. U bent 20 eeuwen te laat. Want dit lam is door God gerechtvaardigd. En daarom holt u achter de feiten aan. Ziet u dat verzet eigenlijk zinloos is? En dat het ongeloof door het woord van God aan de kaak wordt gesteld. Ik trek ook een lijn naar u die de Heere zoekt in uw zielsverdriet. Dit lam wil u vanmorgen ervan overtuigen, juist door het stellen van deze drie vragen, dat hij in zijn liefde beproefd is door zijn vader. We zullen dat zo meteen in het tweede punt ook zien. En dat wanneer hij het echt meent, hij ook op goede gronden tot u spreekt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Het lam komt namens zijn vader. Deze lijdende Christus openbaart zijn liefde met trots, met heilige trots. Vandaar ook die zelfverzekerdheid. Hij is zeker van zijn zaak, maar zijn zaak is uw zaak. Zijn belang is uw belang. Zijn liefde is niet gericht op zichzelf, maar vanmorgen in de prediking van het evangelie op u. Zou u vanmorgen niet al uw bezwaren moeten loslaten, uw handen vouwen, buigen voor deze lijdende Christus, om hem de ruimte te geven, door u ervan te overtuigen dat zijn zaak stand hield en uw zaak nooit stand kan houden. Trek de lijn naar u die God mag vrezen. Wat zien we in deze uitdagende Christus? Ook de schoonheid van deze lijdende Christus. De Heer Jezus Christus die zijn leven gaf voor Gods kerk en voor Gods kinderen is geen zielige man. Geen slachtoffer. Maar juist hier in dit lijden en sterven komt hij in zijn vastberadenheid nog sterker naar voren. Dit is het geloof. Het unieke geloof. Zo zouden later de verschillende brieven in het Nieuwe Testament terugkijken op Jezus lijden en sterven dat ook uitwerkt. Het unieke geloof van de zaligmaker. Hij vertrouwde zijn vader onvoorwaardelijk en ging de weg van zijn vader zonder tegensputter. Ja, met heilige gehoorzaamheid. Het vastberaden geloof. Met een onvergelijkbare liefde was hij gericht op zijn vader. Opdat wij, toen we voor het eerst of weer opnieuw mochten buigen in de schaduw van het kruis, vaste grond onder de voeten mochten vinden. In deze drie vragen die de zaligmaker ons stelt. Wie is het die met mij twist? Wie brengt de rechtszaak in? Wie is het die mij zal verdoemen? Wil de Heere Jezus Christus als het ware u en mij die God mag vrezen wijzen op de heerlijkheid van zijn gerechtigheid, zijn borg. Gerechtigheid. Dit is het enige dat het toe doet en dat ook staande houdt straks in het gericht. En alleen in zijn gerechtigheid vinden wij onze zekerheid, maar ook onze vreugde en onze blijdschap. In zijn zelfverzekerdheid geeft hij ons die de Heere mogen vrezen vandaag stof om het lam te aanbidden en hem groot te maken voor zijn onvoorwaardelijk vertrouwen op zijn vader. Zo kijken wij naar deze lijdende Christus. Met geschonken trots, geschonken door hem, mogen we delen in zijn trots. Ik maak de stap naar het tweede punt. En ik kijk even met u naar de woorden die in dit gedeelte centraal staan. Dat tweede punt, dat als kop door de Vader overtuigd te worden van de onschuld van Christus. Wat, en dan zitten we eigenlijk ook in het hart van dit gedeelte, maakt dat de Heer Jezus zo vastberaden is? Wel, dat staat centraal in vers 8a. Daar staat, hij is nabij die mij rechtvaardigt. Hij is nabij. Hij komt dichterbij die mij rechtvaardigt. En deze uitdrukking die de profeet Jesaja gebruikt, verplaatst ons in één keer in een rechtszaak. Voor ons staat een rechter. En in de rechtszaal staan twee partijen. De ene partij beschuldigt de ander en de ander zwijgt. De rechter, zo wordt duidelijk in dit gedeelte, is God. Hij, de Heere Heren, is nabij. De ene partij die zwijgt en stil blijft, en die we hier in deze woorden van vers 8 vinden bij het woordje mij, is de knecht van de Heere. De andere partij, dat zijn u, jij en ik. Want deze woorden in vers 8 staan midden in die drie vragen. Wie twist met mij? Wie komt dichterbij om een rechtszaak in te brengen? En wie zal mij verdoemen? Voordat die drie vragen klinken, staan eerst de woorden van vers 8a. Hij is nabij, de rechter is erbij. En op enig moment, binnenkort, zometeen, velt hij het vonnis, spreekt hij het verlossende woord, maakt hij duidelijk wie schuldig en wie onschuldig staat. Maar deze beklaagd, deze zwijgende man onder alle belasteringen die tegen hem opkomen, richt zich wel op enig moment tot u, jou en mij, en wijst ons op God, de rechter, die erbij is. Hij is ervan overtuigd dat de rechter hem onschuldig verklaart. Dat kunnen u en ik trouwens niet zeggen. Wanneer u God nog niet kent. Als u de Heere nog niet kent en u sterft vandaag. Dan ben je verloren. We proberen dat te verbloemen. En u vindt misschien op dit moment dat ik te direct ben, maar dat is wel de werkelijkheid. Als u Christus niet kent, u sterft vandaag, dan bent u verloren. Wat kan die gedachte om soms ook heel erg aangrijpen of niet gemeend? Wat als ik sterf en voor God kom te staan? En wat kan die gedachte ons soms ook wakker houden? Zeker naarmate we ouder worden. En wat kan het ons soms ook op stille momenten aanvliegen? Wat als mij wat overkomt? En ik laat het leven. Trouwens, zijn Gods kinderen altijd zo zeker van hun zaak? Nee. Hebben wij ook niet vaak te maken met aanvechtingen? Zeker wanneer we niet dicht bij de Heere leven. Ver bij hem vandaan zijn geraakt. Het zij door oppervlakkigheid. Het zij door het koesteren van een boezemzonde. Het zij dat we de verborgen omgang met God in de binnenkamer verzaakt, verwaarloosd hebben. En het soms opeens op ons afkomt door een ernstige roepstem in onze directe omgeving. Ons geweten in één keer wakker wordt. En ons bespringt, wat als jij. Dan kunnen we het op dat moment niet doen met wat we in het verleden gekregen hebben van de Heere, toch? Dat houdt geen stand. En dan proberen we wel als eerste naar voren te brengen. Ja, het zit met mij wel goed, want daar en toen heeft de Heere mij opgezocht. Maar tussen dat moment toen en het moment van nu liggen nog zoveel andere dingen. Die u en ik ook weten en die God ook weet. En juist, Gods kinderen zullen in hun aanvechting het steeds weer opnieuw moeten hebben. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Met wat er toen is gezegd, kunnen we het nu vaak niet doen. Maar hier ontmoeten we iemand die voordat de rechter gaat staan om zijn vonnis uit te spreken, al weet wat de uitspraak is. Hij rechtvaardigt mij. De rechter. Mag ik het zeggen in de taal van het Nieuwe Testament? God de Vader spreekt mij vrij. Ik wil op dit moment een paar lijnen trekken. Allereerst wil ik met u kijken wat dit zegt over Jezus' zelfbewustzijn onderweg naar Golgotha. Hoe dichter wij in zijn gevolg naderen bij Golgotha, hoe meer het ons aangrijpt. En wij voelen aan wat er door het hart van de vrouwen van Jeruzalem ging, toen ze wenend Jezus volgden door de straten van Jeruzalem onderweg naar Golgotha. En wanneer wij daar die rechtopstaande paal van Jezus' kruis zien staan, dan grijpt het ons aan. Hij in het gericht, opdat ik zou worden vrijgesproken. Maar wanneer de Heer Jezus kijkt naar Golgotha, mag ik het eens in de lijn van de tekst van morgen heel menselijk zeggen, dan gaat het door hem heen nog een paar stappen en ik sta op de plaats waar ik vrijgesproken word. Waar ik gerechtvaardigd word van alle belasteringen, alle beschimpingen, alle valse beschuldigingen die tegen mij worden ingezegd. Waar het kruisstem van ons doorkruist wordt door het spreken van de Vader die zijn Zoon vrijspreekt in het gericht. Waar de Zoon voor het oog van zijn Vader zijn leven legt als een blanke onschuld, een volkomen gehoorzaamheid, een heerlijke gerechtigheid. En de Vader in het leven en sterven van zijn Zoon ook genoegdoening vindt. Genoeg om zijn eer, zijn deugden op te luisteren en de prijs die de Zoon voor zijn kerk betaalt van harte te aanvaarden. Met blijdschap te aanvaarden. Deze gedachte, hij is nabij. Nog even een paar stappen en ik ben er waar bij mijn Vader die mij vrijspreekt in het gericht. Vervult de Zoon met nog meer vastberadenheid om die laatste stappen onderweg naar Golgotha te zetten. En zich zometeen met vreugde, met vrijwilligheid, met zekerheid neer te leggen op die roehouten paal om zich vast te nagelen. En zich zo te tonen aan zijn Vader. Hij is nabij. Vader is nabij. Om mij te rechtvaardigen in het gericht. Waarom kan de Zoon dat zo sterk zeggen? Wel, dat staat ook in onze tekst. Kijkt u maar even met me mee naar het begin van vers 7. Daar staat die merkwaardige combinatie. De Heere, Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. Ik heb u er al meer dan eens op gewezen, gemeente, dat in de schrift er zorgvuldig wordt omgegaan met de namen van de Heere God. En dat geldt ook voor deze combinatie. In dit gedeelte, Jesaja 50, staat het 4 keer. En als we kijken binnen het gehele Bijbelboek, Jesaja, dan zien we dat die combinatie Heere, Heere op 2 verschillende manieren wordt gebruikt. Als het gaat om Israël, waarvan de Heere, Heere God is, dan legt het alle nadruk die combinatie op God die over dit volk regeert. Hij is de koning van Israël, soeverein en vrijmachtig, de Heere, Heere. Maar als het gaat om de verhouding tussen God de Vader en de Zoon, tussen de Heere, Heere aan de ene kant en de knecht aan de andere kant, dan verwijst deze combinatie naar het verbond dat de Heere, Heere gesloten heeft met zijn knecht. En dit verbond wordt vaak in de theologie en in de schrift ook wel aangeduid met het verbond des vredes. Met de raad des vredes. Dat wat er afgesproken is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de stilte van de eeuwigheid met het oog op het behoud van Gods uitverkoren kerk. Daarvan is de Zoon zich bewust. Dat ondanks alle omstandigheden om hem heen, hij Gods raad volkomen voert tot op de punt en de komma. En omdat hij dat zo zeker weet en dat ook nog eens een keer bevestigd ziet worden in zijn lijden en sterf, dat het precies in overeenstemming is met het pad dat God heeft uitgestippeld voor zijn zoon, put hij hier vanuit die zekerheid en gaat hij zo het gericht van Golgotha tegemoet. Hij wordt daardoor ons veroordeeld als een doemeling, maar door zijn vader vrijgesproken als een rechtvaardige man. In zijn lijden en sterf bewijst Jezus zijn onschuld. En de Vader zal dat op die vroege paasmorgen ook bevestigen voor het oog en oor van iedereen. In het Nieuwe Testament komt die lijn trouwens terug uit Jesaja 50. En ik wil even met u dat gedeelte ook lezen. Het is de grote schriftgeleerde Paulus die regelmatig ook teruggrijpt op het Bijbelboek Jesaja. En aan het slot van hoofdstuk 4, wanneer Paulus uiteen heeft gezet hoe wij gerechtvaardigd worden door het geloof, verwoordt hij het als volgt. Hoofdstuk 4 van Romeinen, en ik lees vanaf vers 24. Er staat: maar ook om ons het wil, welke het, namelijk Jezus' gerechtigheid, toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Here uit de doden heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonde. Hij werd overgeleverd om onze schuld en zonde, maar opgewekt werd om onze rechtvaardigmaking. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, deze man van smarten. Wandelt de rechtszaal van Golgotha binnen in de overtuiging dat hij onschuldig is en dat zijn onschuld zometeen ook het gericht met God met glans kan doorstaan. Hij wordt verbrijzeld om onze overtredingen, maar in zijn verbrijzeld worden wordt hij gerechtvaardigd door God van onze schuld op grond van zijn onschuld. Hier stuiten we op het fundament van Golgotha, wat ook het fundament is van Gods kerk. In Jezus' rechtvaardiging door zijn Vader ligt het recht van onze vrijspraak, van zonde en schuld. En daarom kan Paulus het met zoveel zekerheid en stelligheid zeggen: wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, wij worden vrijgesproken van onze overtredingen, schuld en zonde, wanneer we ons werpen in de kruiswonden van Christus. Daar verdwijnt onze schuld voor God in de oceaan van Gods onbegrijpelijke en eeuwige liefde. En blijft alleen over wie Jezus Christus is als de volkomen borg en middelaar voor zondaren, zoals u en zoals ik. Kijk, dat wist hij van tevoren, om vanuit die zekerheid ook zijn kerk vrij te kopen bij zijn Vader. Wat hebben Gods kinderen een heerlijke borg en middelaar. Jezus deed Golgotha niet aan met een misschientje. Het kan mee of het kan tegenvallen. Nee, hij deed zijn. Hij ontmoette daar zijn Vader in de vaste overtuiging dat de Vader de Zoon zou verheerlijken. En het gebed waarmee de Zoon zijn lijden aanvaardt: Vader, verheerlijk uw naam, op Golgotha ook volkomen door de Vader verhoord zal worden. Ik maak met u de stap naar het derde punt. En dat derde punt is eigenlijk heel kort. De tekst van vanmorgen roept ons op om tot deze borg en middelaar te vluchten. En om aan hem onze schuld te belijden. Deze uitdagende Christus, die vanmorgen voor ons komt te staan in het gewaad van Jesaja 50, wil met deze prikkelende vraag ons niet terugwerpen op onszelf. Maar door deze prikkelende vraag: wie is het die met mij twist? Wie brengt een rechtszaak tegen mij in? Wie zal mij verdoemen? Wil hij u en mij trekken tot hem? Laten wij op deze vraag ingaan. In die zin dat wij het belijden tegenover hem. Heere, u heeft het recht om die vragen te stellen. Want daarin horen we de triomf van u, o gezegende borg en middelaar, doorklinken. Maar in deze vragen geeft u ook ruimte om te buigen voor u in de schaduw van het kruis. Om u te erkennen in uw onschuld. Om uw onbegrijpelijke liefde te belijden. Maar ook om de gerechtigheid die u verwierf voor zondaren, waardoor zij worden vrijgesproken in het gericht, te aanvaarden, te ontvangen. Om enkel niet deze borg en middelaar die op deze laatste lijdenszondag voor u komt staan, eist uw leven en uw hart op en wil in de plaats daarvan zijn leven en zijn gerechtigheid aan u, jou en mij geven. Om enkel niet, omdat de prijs door hem is betaald, omdat de Vader zijn goedkeuring erop heeft gezegd en omdat de Geest van morgen erop uit is om ook in onze gemeente en daarbuiten zondaren en zondaressen in te winnen voor Jezus Christus, de veroordeelde, door ons veroordeeld, maar vrijgesproken door zijn Vader. Deze borg en middelaar is nu ook de koning van Gods kerk en van Gods kinderen. In hem vinden wij die de Heere mogen vrezen onze enige houvast, rust en zekerheid. Al is er nog zoveel in mijn leven dat mij aanklaagt voor God. Al voel ik me zo vaak bestreden, benauwd van wat er leeft in mijn hart. En al ben ik zo vaak het zicht op wie de Heere was in het verleden kwijt, omdat het zicht verduisterd wordt door mijn tekortkomingen in dit heden. Vanmorgen horen we het vanuit Jesaja 50 het doorklinken. Het lied van de kerk. En met die woorden wil ik vanmorgen ook deze prediking afsluiten. De woorden uit Romeinen 8, vers 31. Deze man in Romeinen, die in het hoofdstuk daarvoor moet belijden, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Die worstelt met zijn boosaardig hart, ook na ontvangen genade, is wanneer hij staat in de schaduw van het kruis, ook de man, de zondaar, en voegen wij ons bij hem, die het uit kan roepen. Romeinen 8, vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die opgestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard, gelijk geschreven is. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Laten wij in deze stille lijdenszondag de drie vragen van Jesaja 50 eens leggen naast de drie vragen van Romeinen 8. Met ons onze verwondering mogen we zien dat diezelfde vragen in Jesaja 50 gesteld werden aan de man, door de man van smarten, aan ons. Wie twist met mij? Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Wie zal mij verdoemen? Maar hier in Romeinen 8 mogen die vragen gesteld worden door Gods kerk en door Gods kinderen, die deze vragen mochten mijnen toen ze knielden voor deze man die in het gericht voor God onschuldig werd verklaard en die vanwege zijn gerechtigheid en liefde het ook mogen zeggen. Wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die zijn eigen zoon in het gericht heeft overgegeven. En daarom, u die God vreest, zijn wij tegen de aanvechting, tegen de strijd, maar ook tegen ons leven dat ons aanklaagt bij God, zeker van onze zaak, omdat onze Heere Jezus Christus zeker was van zijn zaak. We kunnen het zeggen, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen.